Uit 1 Samuel hoofdstuk 14 vers 1 tot 23. Dit zegt Gods woord. Op zekere dag zei Jonathan, de zoon van Saul, tegen zijn wapendrager, laten we oversteken naar het Filistijnse garnizoen daar aan de overkant. Maar hij vertelde niet aan zijn vader wat hij van plan was. Saul die zat onder de granaatappelboom bij Michron, even buiten Gibea, en hij had 600 soldaten bij zich. De functie van priester werd bekleed door Achia, de zoon van Achitub. Achitub was een broer van Ichabod, die de zoon was van Pinchas, de zoon van Eli, de priester van Javé in Silo. Niemand wist dat Jonathan weg was. Aan weerszijde van het ravijn die Jonathan wilde oversteken om bij het Filistijnse garnizoen te komen, staken twee rotsstanden uit. Bosis in het noorden tegenover Mikmas en Senne in het zuiden tegenover Geba. Jonathan zei tegen zijn wapendrager, laten we oversteken naar het garnizoen van die onbesnedenen. Misschien zal Javé voor ons werken. Want Javé kan evengoed verlossen door weinigen als door velen. Dat lijkt me een goed plan, antwoordde de wapendrager. Ik ben uw man. Luister, zei Jonathan, we steken over en zorgen dat de soldaten ons zien. Misschien zeggen ze tegen ons, halt, verroer je niet tot we bij jullie zijn. Dan blijven we staan en gaan we niet naar ze toe. Of ze zeggen, kom maar op, en dan klimmen we naar boven, want dat is voor ons het teken dat Javé ze aan ons uitlevert. Ze zorgden er dus voor dat de bezetting van het Filistijnse garnizoen geen tweeën in het oog kreeg. En de Filistijnen zeiden tegen elkaar, kijk, de Hebreeën komen uit hun holen tevoorschijn. De soldaten van het garnizoen riepen naar Jonathan en zijn wapendrager, kom maar op, dan zullen we jullie wel eens leren. Volg mij, zei Jonathan tegen zijn wapendrager, Javé heeft ze aan Israël uitgeleverd. En Jonathan klom op handen en voeten naar boven met zijn wapendrager achter zich aan. En waar hij kwam, vielen de Filistijnen neer en zijn wapendrager gaf hun de genadestoot. Bij het eerste treffen doodden Jonathan en zijn wapendrager 20 mannen. En dit alles speelde zich af op een terrein half zo groot als een span ossen in één dag kan ploegen. Er ging een siddering door het kamp en het veld en door de bezetting van het garnizoen. En ook de stootroepen rilden van schrik. De aarde beefde en alle Filistijnen sidderden van angst voor God. De mannen van Saul die bij Gibea en Benjamin op de uitkijk stonden, zagen wat er gebeurde. Er ontstond een golf van paniek en de menigte rende heen en weer. En daarop beval Saul, laat iedereen aantreden en zoek uit wie er ontbreekt. Bleek dat Jonathan en zijn wapendrager er niet waren. Toen zei Saul tot Achia, breng de efod hier, want Achia droeg in die tijd de efod voor Israël. Maar terwijl Saul tot de priester sprak, werd het rumoer in de legerplaats der Filistijnen gaandeweg sterker, zodat Saul tot de priester zeide, trek uw hand terug. Saul en zijn mannen verzamelden zich en stortte zich in de strijd. De verwarring was zo groot dat de Filistijnen het zwaard tegen elkaar opnamen. Zelfs de Hebreeën die al jaren eerder bij de Filistijnen hadden aangesloten en aan hun kant meevochten, bedachten zich en kozen nu de kant van de Israëlieten onder Saul en Jonathan. En toen de Israëlieten die zich in het bergland van Efraïm schuilhielden, hoorden dat de Filistijnen op de vlucht sloegen, zetten ook zij de achtervolging in en bleven hen op de hielen zitten. Zo verloste Javé op die dag Israël. Zover het lezen uit Gods woord. In onze Engelse liederenbundel hebben we een lied genaamd A Beautiful Scandalous Night. Een mooie, maar schandelijke nacht. Dat is een lied dat de twee contrasterende zijden van de kruisdood van onze Heer Jezus in de kijker staat. Ja, langs de ene kant is de kruisdood van onze Heer wel een diep, tragische, schandalige gebeurtenis als je bedenkt wat wij mensen onze Heer hebben aangedaan. Maar langs de andere kant is het kruis ook een geweldig mooie gebeurtenis. Eens je ogen ervoor opengaan en je ziet wat de Heer Jezus op het kruis heeft gerealiseerd en volbracht. En dat is ook een beetje wat we vinden in 1 Samuel hoofdstuk 14... We zien hier dat Javé een geweldige overwinning schenkt over de Filistijnen, maar er is hier ook een keerzijde. Een keerzijde aan die overwinning, zeg maar, die zich hoofdzakelijk ontwikkelt in het tweede gedeelte van het hoofdstuk wat we niet gelezen hebben en wat ik zo de Heer wel voor de volgende keer wens te bewaren. Maar het scharnierpunt tussen die twee helften, enerzijds die geweldige overwinning en anderzijds die keerzijde, die kunt u vinden in vers 23 en vers 24. We hebben gelezen in vers 23, zo schonk Yahweh Israël die dag de overwinning. En dat vat als het ware die voorafgaande versen hier samen. En die overwinning, die wordt dubbel en dik onderstreept. Want die woorden die we hier vinden, die zijn nagenoeg exact dezelfde als in Exodus hoofdstuk 14 vers 30. Maar daar kom ik later op terug. Maar in vers 24 begint het contrast geschilderd te worden met het woordje maar. Ja, ik weet, vele vertalingen missen het spijtig genoeg, maar zo is het wel in de grondtekst. En als het ware wil de schrijver ons in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk leiden met het woordje maar, om de negatieve zijde van de medaille hier te tonen. We lezen in vers 24, maar van de Israëlieten werd die dag het uiterste gevergd. Ja, Israël kende wel een geweldige overwinning, maar het volk werd anderzijds, zo vinden we, zeer zwaar onder druk gezet door een ondoordachte eedvloek die Saul over het volk had uitgesproken. Ja, Yahweh die kwam wel getrouw zijn belofte na om het volk van de Filistijnen te verlossen, zo vinden we in het eerste deel, maar God doet dat zelfs onder het leiderschap van een falende, dwaze koning als Saul. Dat is het tweede gedeelte. Ja, Saul, ze gaan van gaandeweg ontdekken, die begint zich hier steeds vreemder en vreemder te gedragen, maar langs de andere kant toont Yahweh ons zijn trouw door zijn belofte na te komen, door Jonathan te schenken en door hem die geweldige overwinning te realiseren. Dus het is enerzijds een mooie, maar anderzijds ook een droevige dag, net zoals in het lied. Nu om tot het verhaal te komen, we vinden dat Saul zich hier bevindt te Gibea aan de rand, hebben we gelezen, onder een granaatappelboom. En daar zit hij dan met 600 man. Samuel, die is hier nergens te bespeuren, maar wie wel hier aanwezig is, is een priester, Achia genaamd. Nu, er wordt heel veel van verteld, kort samengevat gaat het hier om Achia, die behoort tot een priesterlijn, die net zoals Saul zijn geslachtslijn, door de Heere aan de kant geschoven is. Als je even tijd hebt, moet je maar lezen in 1 Samuel hoofdstuk 2. Daar zie je dat de Heere inderdaad aanzegt het priestergeslacht van Eli te oordelen omwille van de schandelijke misdragingen van Hofni en Pinegas. Dus kort samengevat, we vinden hier eigenlijk een koning met een verworpen geslachtslijn en daarbij vinden we een priester die behoort tot de verworpen geslachtslijn. Dus ik denk dat dat weinig geruststellend nieuws is. Jonathan, die bevindt zich een beetje verder in Geba, hebben we gelezen. Dat is ongeveer een kleine boogschut verder dan Gibea. En daar bevindt hij zich met zijn wapendrager. Nu, tussen Geba waar hij zich bevindt en Michmas, waar dat Filistijnse garnizoen ondertussen gelegerd is, daar ligt een ravijn met een droge rivierbedding. En dat vormt als het ware de natuurlijke grens tussen Michmas, waar de Filistijnen gelegerd zijn, en Geba, waar Jonathan zich op dat moment bevindt. Nu, die droge rivierbedding, die wordt aan beide zijden geflankeerd door twee steile rotsformaties. En die worden hier ook met name genoemd. Senne aan de kant van Geba en Boses aan de kant van Michmas. Dus, zeg maar, om aan de overzijde van het plateau te komen waar de Filistijnen gelegerd zijn, moet Jonathan vanuit zijn positie eerst een gevaarlijke afdaling maken, zeg maar, tussen die steile rotspieken. Daarna moet hij door een droge rivierbedding trekken en vervolgens moet hij aan de overzijde beginnen met riskante klim te ondernemen om bij de vijand te kunnen komen. Dat is de situatie. Nu, u vraagt zich misschien af waarom zo'n gedetailleerde omschrijving. Maar ik geloof dat de schrijver hier nadrukkelijk onze aandacht wil vestigen op de actie die Jonathan onderneemt. Een actie die in schril contrast staat met de actie die zijn vader Saul in het vorige hoofdstuk had ondernomen. Jonathan die betoont hier eigenlijk de fundamentele kwaliteit te bezitten die we spijtig genoeg bij koning Saul missen. en die de aanleiding vormde waarom hij in het vorige hoofdstuk de Heere ongehoorzaam was geworden. En die kwaliteit bij Jonathan is hier het rotsvast vertrouwen in de almacht van Jahwe. En daar wil ik wel een momentje bij stilstaan vanmorgen. Ik wil een moment nadenken met jullie over de verbeeldingskracht van het geloof. De verbeeldingskracht van het geloof. Maar eerst moeten we heel kort overschouwen wat er hier precies gebeurt. Jonathan, zo lezen we, die heeft zijn vader helemaal niet op de hoogte gebracht van wat zijn plannen zijn. Maar we vinden dat zijn wapendrager 100% achter Jonathan staat om actie te ondernemen. En beiden besluiten ze om zich te vertonen aan de Filistijnen. Dus om af te dalen in die droge rivierbedding, zodanig dat ze opgemerkt worden door de Filistijnse wachters. En dan vinden we dat aan de hand van wat gaat volgen, ze de beslissing nemen wat ze zullen doen. Kijk, als de Filistijnen aan de overkant hun strategisch voordeel opgeven om af te dalen naar de rivierbedding, dan besluiten ze om de confrontatie niet aan te gaan. Maar als de Filistijnen hen uitdagen om tot hen op te klimmen, dan is er het teken voor hen dat de Heere hen in hun handen heeft overgeleverd. En dan zullen ze de confrontatie wel aangaan. Dus als je goed leest, dan merk je dat Jonathan en zijn compaan het zichzelf helemaal niet makkelijk maken. Je moet zich voorstellen dat de Filistijnen gebrand zijn om die Hebreeën een lesje te leren na alles wat er in het vorige hoofdstuk gebeurd is. Dus als Jonathan en zijn wapendrager zich gaan vertonen, dan mag je er donder op zeggen dat logisch gezien die Filistijnen een patrouille gaan uitsturen om beiden een lesje te leren. Maar Jonathan en zijn wapendrager die kiezen hier voor de meest onwaarschijnlijke oplossing. Dat is wel heel bijzonder, want juist in die meest onwaarschijnlijke oplossing ligt voor hen de bevestiging dat het de Heere is die de Filistijnen in hun macht over heeft. Ja, Jonathan die stelt zijn vertrouwen in God, maar hij wil wel, beter gezegd, onomstotelijk bewijs dat de Heere met hem is. En hij wil een bewijs waar je niet naast kunt kijken. Een bewijs komt er ook, want meteen als de Filistijnen Jonathan en zijn wapendrager beginnen op te merken, dan zie je dat ze beginnen te spotten. Ja, dat mag ons eigenlijk niet vreemd in de oren klinken, want op dat moment, met wat we tot hiertoe gelezen hebben, hadden de Israëlieten zich nog niet van hun meest moedige zijde laten zien. Velen waren op de vlucht geslagen toen ze zagen welke geweldige Filistijnse machtsontplooiing daar in Michmas plaatsgreep. Maar dan komt heel onverwacht, denk ik, het bevestigende antwoord van de Heer. De Filistijnen die zingen a cappella een van de betere nummers van Tof van Commerce. Kom maar op, zeggen ze. En zo gebeurt het ook. En dan zie je dat Jonathan en zijn wapendrager tot de actie overgaan. Ja, moest je Tof van Commerce niet kennen. Christophe is van Nissehem, Philip Cowellier, jaren mee aan de toog gehangen. Hij weet wie dat is. Hij kan u dat precies vertellen. Dus na de dienst allen daarheen. Nu, om terug te komen, alle gekheid op een stokje tot mijn verhaal. We moeten ons niet voorstellen dat die Filistijnen dan even met de armen over elkaar zaten tot Jonathan en zijn wapendrager naar boven geklauterd hadden. Zo stel ik me dat helemaal niet voor wat hier gebeurt. Het is ook niet logisch. Stel, als Jonathan en zijn wapendrager zo'n klim moeten overwinnen op handen en voeten, om dan de strijd aan te gaan met een deel Filistijnen die u staan op te wachten, zou je dat niet aanraden. Ik denk dat je gewoon zelfmoord pleegt als je dat doet. Maar die Filistijnen die zijn wel gerust in de Israëlieten. En die gaan gewoon over tot de orde van de dag. Wie denkt dat die Hebreeën daar beneden die klim gaan maken en met twee de strijd zullen aanbidden tussen met de Filistijnen? Wie zou dit in zijn hoofd halen? Ja, Jonathan en zijn wapendrager, die halen dat in hun hoofd. Dus wat er eigenlijk gebeurt is een verrassingsaanval. En voordat de Filistijnen hoe weten wat er gebeurt, hebben ze al 20 man omgelegd. En dan begint er paniek uit te breken. Ik had het ook wel zo voorstellen, als je met zo'n geweldige legermacht zit, en in een mum van tijd zijn 20 van jouw mensen uitgeschakeld door 2 mensen, dan moet je dan een keer gaan afvragen van, zouden de goden van de Filistijnen wel met ons zijn in deze strijd. En de Heere, die gaat nog een handje meehelpen. De Heere gaat ook een keer goed aan de boom schudden, want hij brengt een aardbeving. Er komt ook nog hulp uit onverwachte hoek hier, want we leren dat er hier een aantal Israëlieten in der tijd overgelopen zijn, overlopers, die nu ineens aan het beseffen zijn dat de Heere zich in de strijd geworpen heeft voor Israël. De Heere is aan het strijden voor Israël. Ho, zeggen ze. We moeten aan de andere kant van het strand zijn. En ze sluiten zich aan bij Jonathan en bij koning Saul. Dus we vinden hier dat er binnen de rangen van de Filistijnen ook gevechten overal uitbreken. Ja, chaos alom, u kunt het zich voorstellen. En de Filistijnen die slagen er niet meer in om zichzelf te reorganiseren. En een grote overwinning is in de maak. Dat is de situatie hier. En zo wordt het omschreven in vers 23. Zo verloste Javé op die dag Israël. Het zijn hele mooie woorden, want die vind je nagenoeg identiek terug in Exodus hoofdstuk 14 vers 13. Waarom denk je dat de schrijver dit overneemt? Wat gebeurt er in Exodus hoofdstuk 14? Wel, daar zijn de Israëlieten getuigen van hoe dat de Heere zijn volk verlost uit de handen van Farao en zijn legers. En de Israëlieten die zien nadat de zee gesloten is, hoe de soldaten en Farao aanspoelen. Een geweldige overwinning die de Heere behaalt op de Egyptenaren. Maar dat is wat we hier ook vinden. Een geweldige overwinning als in de dagen van de uittocht. En die is ingeleid door Jonathans moedige actie. Vandaar laten we eens hernemen vanaf vers 6. Want dan kunnen we opmaken dat Jonathans misschien onwaarschijnlijke, impulsieve en roekeloze actie wel geruggesteund is door een robuuste theologie. We lezen namelijk, of we zien beter gezegd, dat Jonathans zijn actie de vrucht is van de verbeeldingskracht van zijn geloofsvertrouwen in God. Laten we het nogmaals lezen in vers 6. Jonathan zei tegen zijn wapendrager, laten we oversteken naar het garnizoen van die onbesnedenen. Dan komt het, misschien zal Javé voor ons werken, want Javé kan evengoed verlossen door weinigen als door velen. Zie je, Jonathan zijn rotsvast vertrouwen in de almacht van God stimuleert zijn verbeeldingskracht. Javé kan evengoed verlossen, zegt hij, door weinigen als door velen. Ja, eens dat die waarheid over God in onze harten zijn ingang vindt, dan begint het een zekere hoop en verwachting in ons te creëren. Dat is de kracht van Gods woord. En dat is wat we ook bij Jonathan vinden. En dat is zo mooi als je bedenkt dat hij de enige is met zo'n creatief geloofsvertrouwen in de almacht van God, te midden van een volk dat verlamd is van angst en van paniek. Want hadden we niet gezien in het vorige hoofdstuk dat grootste deel van Saul zijn vrijwilligersleger ondertussen al gedeserteerd was? Dat heel wat Israëlieten zich weggestopt hadden in holen, in rotsen en in graven, en dat er nog een groot deel gevlucht was naar het overjordaanse. En dan vinden we hier Jonathan. Ja, zijn vader die bevindt zich op dat moment onder zijn granaatappelboom in Migron met 600 man. En hij zit daar. Maar Jonathan, die zegt tot zijn wapendrager als het ware, kom, laten we zien wat dat Javé behaagt te doen. Want weet je, hij is zo machtig dat niemand zijn raad kan verhinderen. En Javé kan zo goed verlossen door weinigen als door velen, zegt Jonathan. Dus zie je, achter zijn actie die hij onderneemt, gaat een robuuste theologie schuil. Natuurlijk lezen we niet wat dat Jonathan zijn favoriete Bijbelverzen zijn, als ik het zo mag zeggen. Maar je mag ervan overtuigd zijn dat Jonathan vertrouwd was met de schrift. Vertrouwd met woorden zoals je die bijvoorbeeld vindt in Deuteronomium hoofdstuk 28 vers 7. Dan zegt Javé, Javé zal uw vijanden die tegen u opstaan, verslagen aan u overleveren. Langs één enkele weg zullen ze tegen u optrekken, maar langs zeven wegen voor u vluchten. Dat is een belofte die de Heere maakte in Mozes dagen. Maar, en dat zeg ik er meteen bij, dat hoeft niet te betekenen dat de Heer in deze situatie zijn belofte zal zal nakomen. En daarom vinden we ook dat Jonathan zegt, misschien zal Yahweh voor ons werken. Is het die opgevallen dat hij het zo zegt? Misschien zal Yahweh voor ons werken. Wie weet, hij is ervan overtuigd van de macht van Yahweh. Niets kan hem verhinderen om dat te doen wat hij voor ogen heeft. Maar de vraag is, zal Yahweh in deze situatie deze verlossing tot stand brengen? Is het op deze weg dat God zijn behagen heeft om zijn almacht te tonen in deze specifieke situatie? Want ik ben overtuigd, en dat is een van mijn belangrijke punten in deze morgen, geloof bewaart altijd de vrijheid van God om al dan niet te handelen. Geloof bewaart altijd de vrijheid van God om al dan niet te handelen. Waarom onderstreep ik dat zo? Omdat ik ervan overtuigd ben dat bepaalde christenen vandaag de dag Jonathans geloofshouding niet zo goed zouden keuren. Ze zouden Jonathan verdenken van twijfel. Ja, Jonathan weet het niet zeker. Hij twijfelt. Misschien zal God voor ons werken. Maar als je echt robuust geloof hebt, zeggen die mensen, dan moet je staan op Gods beloftes en rotsvast vertrouwen dat God het zal doen. Maar ik ben daar eerlijk gezegd niet zo van overtuigd. Jonathans misschien betekent volgens mij niet dat hij gebrek aan geloof heeft. We kunnen God niet dwingen. We kunnen God niet verplichten om te handelen. Geloof, zo vinden we het hier ook bij Jonathan, stelt zich ter beschikking van de Heere God. En het laat God alle vrijheid en ruimte om te doen wat hem behaagt. Dat heeft alles te maken met het feit, vrienden, dat geloof het niet moeilijk heeft om te erkennen dat je niet altijd over de juiste antwoorden beschikt. Dat je niet altijd weet wat God in de gegeven omstandigheden zal doen. Geloof heeft geen moeite om te erkennen dat het in het duister tast als het gaat om de wil van God. En dat is helemaal geen zwakte of schande, maar dat is nederigheid. Jonathan, die is helemaal niet te vinden voor de name it, claim it theologie. Heb je er ooit van gehoord van de name it, claim it theologie? Wordt steeds populairder in Vlaanderen. En ik ga het een beetje proberen te verduidelijken met een nogal triestig voorbeeld. In de jaren 90, het is nooit niet voor zover ik weet echt in de media verschenen, maar in de jaren 90 werd er in Phnom Penh, ik weet niet of je die stad kent, in Cambodja, in de hoofdstad, werd er daar een grote genezingscampagne georganiseerd in een stadium. Nu, Cambodja telt slechts een heel kleine minderheid christenen. En er werd daar heel het land door zeer veel reclame voor gemaakt. Uit Amerika zou een bekende gebedsgenezer, genezingsbedienaar, overgevlogen komen en hij zou zich beschikbaar stellen en iedereen die geloofde genezen of bevrijd te kunnen worden van eender welke aandoening, daarvan zei hij, hij zal geholpen worden. Als je gelooft, zul je geholpen worden. Dat is nu juist, name it, claim it. Als je gelooft, kun je God alles vragen en hij zal het ook geven. Nu, u kunt zich voorstellen dat menig Vietnamees dat wel zeer aangenaam in de oren klonk. En straatarme boeren, die verkochten hun enige koetje, of zelfs sommigen hun armzalige huisje, om de grote reis te kunnen maken naar Phnom Penh, om daar die samenkomst te kunnen bijwonen. Nu, u moet weten dat Cambodja door de Vietnamoorlog heel veel slachtoffers kent van achtergebleven landmijnen. De oorlog in Vietnam heeft daarvoor gezorgd. Weet je dat 1 op de 200 Vietnamezen meer, 1 of meer ledematen heeft verloren aan achtergebleven mijnen? 1 op 200. Dus je kunt zich voorstellen dat heel veel van die mensen met grote verwachting afreisden naar Phnom Penh. Veel van die mensen waren ook die avond op die bijeenkomst aanwezig. Maar toen dat duidelijk werd, dat de slachtoffers van die achtergebleven mijnen die een arm of een been verloren hadden, helemaal niet genezen werden, braken er geweldige rellen uit in het stadion van Phnom Penh. En de genezingsbedienaar die moest door een legerhelikopter ontzet worden en bevrijd worden uit het stadion en hij werd gebracht naar een veilig hotel. Maar toen dat de furieuze menigte het doorkreeg waar de man zich bevond, brachten ze een bezoekje aan het hotel. En hij moest vluchten voor lijf en leden en hals over kop vertrekken naar Amerika. Dat is natuurlijk heel spijtig. Als je zegt van kijk, geloof en het zal gebeuren, dan laat je God niet meer de ruimte om vrijelijk te handelen. En is er geen ruimte voor een misschien. Er was geen ruimte voor de nederigheid die geloof moet kenmerken met alle droevige gevolgen van dien. Kijk, de verbeeldingskracht van het geloof zegt in nederigheid, misschien zal de Heer voor ons werken. Geloof is 100% zeker van Gods almacht, maar waar het niet zo zeker van is, is of dat God in deze gegeven omstandigheden er zijn behagen in vindt om te werken. Daar is geloof absoluut niet zeker van. En dat is de reden waarom dat in dat opzicht een zekere terughoudendheid en nederigheid altijd gepast is. Geloof heeft niet de arrogantie om te beweren dat het altijd weet wat dat God zal doen. En dat is wat dat bevinden bij Jonathan. Geloof bewaart altijd de vrijheid van God om te handelen, al dan niet naar zijn wil en verlangen in de gegeven omstandigheden. Beloftes van God, die zijn er om op te leunen, maar niet om ze op te eisen. Dat is een heel groot verschil. Op beloftes mag je leunen en steunen, maar je kan ze nimmer of nooit opeisen van de Heere God. En dat brengt mij bij mijn tweede punt. Want wat we hier vinden is toch een bijzondere werking van de voorzienigheid van God. Ik heb het ook zo genoemd, Gods vreemde voorzienigheid. Want als je Jonathan zo voor de tweede maal in het verhaal hier ziet stappen, dan kan je toch niet ontdoen van de indruk van, aha, daar is hem, Jonathan. Dat is de man die Saul zal vervangen. Tot je je plots herinnert dat in het vorige hoofdstuk duidelijk geworden is dat er helemaal geen opvolging voor koning Saul komt. Maar je kan je toch niet van de indruk ontdoen, ik toch zeker niet, dat Jonathan een geweldige koning zal zijn. Vind je dat niet? Als je zijn geloofsvertrouwen ziet, als je zijn initiatief ziet, als je zijn moed ziet die hij aan de dag legt, ook later zijn inzicht en zijn wijsheid, en als een echte leider waarlijk voorgaat in de strijd, ja, dan kom je toch onder de indruk van die man. Het contrast tussen enerzijds de succesvolle zoon en de dwaas handelende vader, dat wordt steeds groter hier in dit hoofdstuk, naarmate het verhaal zich ontvouwt. Als je het overschouwt over de twee hoofdstukken, in Samuel hoofdstuk 13. Uit al zijn daden blijkt dat Jonathan de geknipte man zou zijn voor een koningschap dat hij nooit kan ontvangen. Hij heeft geen enkele kans om ooit koning geworden. Heb er eens een moment over nagedacht, want ik wil je daarin toch graag meenemen. Waarom moet Jonathan nu het slachtoffer zijn van de dwaasheid van zijn vader? Waarom is het Jonathan niet gegund om van het koningschap te kunnen genieten? Waarom zijn Jonathan zijn kansen in dit leven voor goed gekelderd door Saul zijn dwaze keuzes? Waarom verloopt Gods voorzienigheid langs deze weg? Want uiteindelijk, als we kijken naar Jonathan, wat is voor hem weggelegd? Wel, een soort rol die je kan vergelijken met Johannes de Doper. Jonathan is wat dat Johannes de Doper is voor de Heer Jezus. Jonathan, hoogstens kan je hem, net zoals Johannes de Doper, een vriend van de komende koning noemen. Maar het koningschap is nooit voor hem weggelegd. Hij zal een vriend van de koning die God verkiest worden. En toch vind je dat hij in zijn verdere leven altijd loyaal blijft, zijn verantwoordelijkheid opneemt ten aanzien van zijn vader Saul. En Esau zo trouw aan zijn vader, dat hij meegaat naar die laatste strijd op de berg Gilboa. En daar vinden we dat hij sterft aan de zijde van zijn vader in de strijd tegen de Filistijnen. 1 Samuel hoofdstuk 31, kunt u dat lezen. Een heel tragische ontwikkeling. Maar hebt u daar geen vragen bij? Stelt u zich niet de vraag, een man met zoveel geloofsmoed, is dat hier geen nodeloze verspilling? Is dat geen verloren leven? Waarom werkt de Heere op die manier? Het had toch allemaal anders kunnen verlopen voor Jonathan? Waarom werkt God op die manier? En keer op keer vind je in de geschiedenis diezelfde situaties. Veelbelovende mensen, waarvan hun leven ineens door een schokkende wending een heel andere richting neemt. Velen van jullie lezen het Bijbelleesrooster van Robert Murray McChain, met de bijgevoegde overdenkingen van D.A. Carson. Velen van jullie lezen dat. Maar kennen jullie Robert Murray McChain? Deze man leefde in het midden van de 18e eeuw. Hij was een Schot, hij leefde in Dundee. Hij was een opmerkelijke leider onder Gods volk. Men had enorm veel respect voor deze jonge man. Onder zijn leiding in de gemeente waar hij actief was, brak er zelfs een opwekking uit. Een grote opwekking. Maar van de ene dag op de andere stierf Robert Murray McChain. 29 jaar. Niemand zag het aankomen. Van de ene dag op de andere dag. Het licht uit. Gedaan. Midden in die opwekking. En dan vraag je af, heren, kon hij daar niet van gespaard blijven? Zo'n man die nog zoveel te bieden had voor de christenen in Schotland. Waarom, heren, laat je zoiets toe? Keer op keer vind je het in de geschiedenis dat Gods wegen soms gelovigen volledig van een stuk kunnen brengen. Door gebeurtenissen die gewoon heel schokkend zijn. Gods voorzienigheid kan op een heel schokkende manier werken. En het is belangrijk dat we daar durven bij stilstaan. Soms doet God dingen waar je nog kop, nog staart kan aan krijgen. En zegt, heren, waarom? Wij hebben het al in de nabije jaren, en de afgelopen jaren beter gezegd, al ene keer meegemaakt dat de Heere zoiets doet. Maar er is niets dat ons garandeert dat het nog niet kan gebeuren. En we moeten daarop voorbereid zijn. We mogen daar niet uit de weg gaan. Ik weet hoe pijnlijk dat die dingen ook zijn, maar we moeten daar durven over nadenken. We moeten daar durven bij stilstaan, want dat is volgens mij toch een duidelijk bewijs van volwassenheid, als we daar durven naar kijken en over nadenken. En hier hebben we de ideale gelegenheid. Was Jonathans leven nu werkelijk een verloren leven? Dat is de vraag waar we ons moeten mee bezighouden vanmorgen. Als we kijken naar het leven van Jonathan, was het een verloren leven? Jonathan, ondanks zijn capaciteiten en zijn kwaliteiten, heeft David al die jaren trouw bijgestaan. Hij heeft zijn vader trouw bijgestaan tot op het allerlaatste moment. Is het een verloren leven, vrienden, als God jou een plaats aanwijst en jij daar, ongeacht de vele capaciteiten en kwaliteiten die je hebt, als jij daar getrouw die plaats invult? Is dat een verloren leven? Laten we ons behoeden, vrienden, om daar wereldgelijkvormig over na te denken. We leven in de 21ste eeuw, waarin een eeuw waarin dat iedereen meent het recht te kunnen hebben om het te maken in dit leven. Iedereen, zo menen we, heeft het recht om zijn talenten en zijn kwaliteiten te ontplooien en tot een succesvolle carrière te komen. Iedereen heeft daar recht toe. Maar vrienden, is God het werkelijk verschuldigd om geloof, toewijding en talent te bekronen met succes? In elk geval kunnen we zeggen dat Jonathan niet zo overheen. Dat hij uiteindelijk gewoon op de plaats die God hem had toebedeeld, getrouw gebleven is. Niks meer, niks minder. Maar ik denk dat we daarbij niet mogen uit het oog verliezen dat het koninkrijk niet koning Saul en ook niet Jonathan toebehoort, maar het behoort nog altijd aan Javé toe, het koninkrijk. En uiteindelijk bestaat de opdracht van God er niet in om mijn carrière vooruit te helpen, maar wel om zijn koninkrijk op te richten en te realiseren. De Heer moet mijn carrière niet boosten. Zijn opdracht is in deze wereld om zijn koninkrijk op te richten. Het behoort hem toe. En wij, broeder en zuster, wij mogen in dat koninkrijk van God dienen. Maar het is nooit ons, mijn koninkrijk. Jonathan die was niet bestemd door de Heere God om het koninkrijk te bezitten, maar om het koninkrijk te dienen. En dat heeft hij gedaan. En dat mag Jonathan in onze ogen zijn leven een tragedie zijn, maar ik geloof niet dat het een tragedie is vanuit Gods oogpunt wanneer iemand trouw de plaats inneemt die God hem toebedeelt. Ik denk dat we moeten leren de dingen bekijken zoals God ze ziet. En soms begrijpen we Gods wegen helemaal niet. Maar langs de andere kant denk ik dat we nooit genoeg weten om te kunnen beoordelen of Gods wegen soms tragische wegen zijn. Wie zijn wij? We zien te weinig van het verhaal. We hebben veel te weinig zicht op het totaalplaatje. En laten we daarom voorzichtig zijn. Broeders en zusters, we zijn geroepen als volgelingen van de Heer Jezus om ons kruis op te nemen en de Heer Jezus achterna te gaan. En als je onze Heer zijn leven bekijkt vanuit ons oogpunt, is het inderdaad een ongeëvenaarde tragedie die onze Heer heeft doorgemaakt. Maar door zijn opstanding is ons een blik gegund aan de andere kant van dit leven. Een blik die ons gegund is, waaruit we de conclusie kunnen trekken dat het helemaal geen verloren leven is, als je trouw de plaats inneemt die God jou heeft toebedeeld. Dat is wat we ook bij de Heer Jezus zien. Voor ons blijft die zijde nog verborgen. Tot op de dag van de algehele opstanding is die zijde van ons leven nog verborgen. Maar laten we met z'n allen leren uit het einde van onze Heer, dat het geen verloren leven is om trouw te blijven dienen op de plaats die God ons heeft toebedeeld. Ongeacht dat we misschien boordevol talent en kwaliteiten zitten, maar dat we trouw zijn aan wat God ons toebedeelt. En dat is alleen maar mogelijk, vrienden, wanneer dat de verbeeldingskracht die eigen is aan het geloof dat God ons heeft toebedeeld, werkzaam is in ons leven. Het is de verbeeldingskracht van ons geloof die moet gevoed worden. En ik zou dat willen zien als een gebed voor ons allemaal. Dat de waarheid over God mag grip krijgen op onze harten. Dat we meer en meer een hoop in ons leven zien. Een verwachting die groeit tot een levendige realiteit. Zodanig als die momenten er aanbreken, dat God ons opnieuw weer schokkend verbaast met een of andere gebeurtenis, dat we vrijmoedigheid kunnen rusten in zijn almacht, in zijn alwetendheid, en durven te vertrouwen van wat we van de Heere geleerd hebben. Niet alleen uit zijn woord, maar ook als we terugkijken in het verleden. Zoals hij in ons leven tot op hiertoe en ook als gemeente al altijd heeft trouw gebleken is in alle omstandigheden, dat mag ons de hoop geven voor de dag van morgen. Laten we ons daaraan vastklampen. Amen.